Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst en ook een welkom aan hen die deze dienst later zullen horen. Dominee Wielsma uit Uithoorn is onze voorganger en Hanno Hommel is de organist. We moeten ons nog wel aan de coronaregels houden, dus zingen mag nog niet. De collectes aan de uitgang vindt u de zakken, één voor de kerk en de ander voor de diaconie. De diaconie heeft de collecte deze keer bestemd voor Indonesië en dan voor kerk met vrouwen in de hoofdrol. U kunt hierover lezen in het kerkblad. De bloemen gaan met onze hartelijke felicitatie naar de heer Ab van Leeuwen, Schout Klantstraat 42. Hij mocht 31 oktober zijn verjaardag vieren. En dinsdagmiddag is er weer oudere gesprekskring in het Anker, aanvang om 14:00. Volgende week is de voorganger dominee Dennis Verboom uit Leiden. Namens de kerkraad wens ik u een goede en een gezegende dienst toe.
Wij willen stil zijn voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader door Jezus Christus onze Heer. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Lied 56:4 zal nu worden gespeeld. 56 vers 4. We willen God bidden voor de nood van de wereld, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Wij danken u, Vader in de hemel, dat wij tot u mogen naderen en dat wij weten mogen dat u naar ons luisteren wil. U kent onze situatie. U weet waarom hier weinig mensen in de kerk zijn, omdat we toch allemaal in de greep zijn van dat verschrikkelijke virus dat wereldwijd om zich heen grijpt. En we bidden u voor al die mensen die daar het slachtoffer van zijn geworden en voor allen die die mensen moeten verzorgen, artsen en verpleegkundigen. Geef dat er genezing mag optreden en zegent u de handen van hen aan wie zorg de zieken zijn toevertrouwd. Heer, in uw barmhartigheid, hoor ons gebed. Wij bidden u voor de wereld veraf en dichtbij. We denken aan de komende verkiezingen in de Verenigde Staten en we wachten eigenlijk met spanning af hoe de uitslag daarvan zal zijn. Geef dat op een of andere manier toch iemand benoemd mag worden die werkt zoals u dat van hem vraagt. En laat het volk van de Verenigde Staten ook de wijsheid bezitten om de juiste man te kiezen voor de juiste plaats. Heer, in uw barmhartigheid, hoor ons gebed. We bidden u voor mensen die zich overgegeven hebben aan twijfel en ongeloof. Die in de kerk eigenlijk niets meer te zoeken hebben, zo vinden ze. Die kerk met een wijde boog misschien, waar ze met een wijde boog omheen lopen. En dat is misschien wel mogelijk, maar we kunnen nooit om u heen lopen, want we komen u altijd weer tegen. En daarom bidden wij u, laat u ook kennen aan hen die u niet willen kennen. Heer, in uw barmhartigheid, hoor ons gebed. Zie ons aan in Jezus uw Zoon en wees ons nabij. Dat bidden wij u in zijn naam. Amen. 299G, dat is Kyrie en Gloria. En dat wil ik voor u lezen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Gij in uw licht, vrede op aarde, in mensen van vrede krijgt gij een gezicht. Wij lachen en dansen en zingen u groot en gooien handenvol dank omhoog. Scheppend woord, stem die ons uitroept, eerste en laatste, hand uit de hemel, verlossend woord. Helper bij herstel, wonder van verzoening, zon van gerechtigheid, woord dat wegwijst. Wolk en vuur, klare taal, ziel van ons bidden, adem op de lange duur. Sta voor ons in en maak ons los en wij zingen u groot. Gij in uw licht, vrede op aarde, in mensen krijgt gij een gezicht. Tot zover. Voordat wij de Bijbel openen, willen we God bidden om zijn zegen en zijn aanwezigheid. Heer God, wij zijn hier om te luisteren naar uw woorden, die hier mogen worden gebracht. U bent de eerste en de laatste die in uw wijsheid ons de weg wil wijzen naar uw vrede. En wij bieden u, doe ons uw woord eerbiedigen en vernieuw uw verbond met ons, zodat wij mensen worden die bereid zijn uw bruidegom tegemoet te gaan. Jezus uw Zoon, en in te gaan in uw Koninkrijk. Heer, we mochten gisteren hervormingsdag vieren. En die dag heeft nogal wat teweeg gebracht. Onder andere het ontstaan van talloze kerkgenootschappen. Omdat het ene kerkgenootschap weer uit het andere is uitgevloeid. Wegens onvrede. Wegens het feit dat mensen zich eigenlijk in hun eer voelden aangetast. En zo zijn er allerlei redenen te noemen. Maar u bent de God van vrede. En zo'n dag als gisteren wijst ons toch op het feit dat u met al die kerkgenootschappen wil zijn. En dat u in al die kerkgenootschappen ook aanbeden wordt. We bidden u om uw aanwezigheid hier in de kerk. Geef dat uw geest in ons mag werken. Dat die geest ons de woorden in de mond legt die moeten worden gesproken. En dat die geest onze oren en onze harten opent. Niet alleen maar om uw woord aan te horen, maar er iets van op te bergen. om er misschien later nog eens aan terug te denken. Geef ons samen hier een goede dienst en wees met allen die op dit moment heel in de hele wereld samenkomen om uw eer te bewijzen en om uw naam groot te maken. Wees in ons midden, Heere God, en inspireer ons door uw Heilige Geest. Dat bidden wij u in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Onze eerste lezing is uit het Spreukenboek, hoofdstuk 9, de versen 1 tot en met 18. Spreuken 9, vers 1 tot en met 18. Daar staat boven wijsheid en dwaasheid. 1 tot en met 18 is eigenlijk het hele hoofdstuk 9. Wijsheid heeft haar huis gebouwd. 7 zuilen heeft ze uitgeklapt. Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd. Haar tafel heeft ze gedekt. Haar dienaressen heeft ze de stad ingestuurd. Zelf roept zij vanaf de hoogste plaats. Onnozele mensen, kom toch deze kant op. Wie geen verstand heeft, roept ze toe. Kom, eet het brood dat ik je geef. Drink de wijn die ik heb gemengd. Wees niet langer zo onnozel. Leef en betreed de weg van het inzicht. Wie een spotter terecht wijst, wordt bespot. Wie een goddeloze de les leest, wordt belachelijk gemaakt. Wijs een spotter niet terecht, hij zou je haten. Berisp een wijze en hij mag je graag. Een wijze wordt nog wijzer als je hem berispt. Een rechtvaardige vergroot zijn inzicht door wat je hem leert. Wijsheid begint met ontzag voor de Heer. Inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. Door mij, wijsheid, vermeerderen de dagen van je leven. Je levensjaren nemen door mij toe. Als je wijs bent, heb je er zelf voordeel van. Als je spot, benadeel je jezelf. Vrouwen dwaasheid bazelt maar. Door haar domheid heeft ze nergens weet van. Ze zit bij de deur van haar huis in een zetel hoog in de stad. Ze roept naar de voorbijgangers, naar hen die rechtdoor willen gaan. Onnozele mensen, kom toch deze kant op. En wie geen verstand heeft, roept ze toe. Gestolen water smaakt verrukkelijk. Geroofd brood is een lekkernij. Maar wie zich naar zich toe lokt, weet niet dat hij afdaalt naar de schimmen. Hij daalt af tot in het dodenrijk. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Wij luisteren naar muziek. Onze tweede lezing is uit het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 13. Matteüs 5, vers 1 tot en met 13. Toen hij, dat is Jezus, de mensenmassa zag, ging hij de berg op. En daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig die vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer toe voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het in hun hart bewaren. Halleluja. Ik heb van mevrouw Eiskes Koger een gedicht. Daar staat boven: bid, zoek, klop. En dat komt uit de tekst: bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Bid om de liefde van uw Heer. Bid om uit hem te mogen leven. Bid als een kind, vraag altijd meer. Hij heeft beloofd het u te geven. Zoek naar zijn hand. God staat gereed zich met uw leven te verbinden. Zoek naar zijn aangezicht en weet, hij zal zich zeker laten vinden. Klop aan Gods hart, ja, doe het nu. Klop maar, hij sluit u nimmer buiten. Ga aan Gods hand, hij zal voor u de deur van het Vaderhuis ontsluiten. Tot zover. We gaan over tot de verkondiging en ons uitgangspunt is Spreuken 9 vers 10. Daar staat: wijsheid begint met ontzag voor de Heer, inzicht is vertrouwdheid met de heilige. Broeders en zusters, in onze Heer Jezus Christus, gisteren was het hervormingsdag. En dan denken we terug aan Luther die op een gegeven ogenblik op de deur van de slotkapel in Wittenberg zijn 95 stellingen spijkerde. En waarom deed hij dat nou uitgerekend op 31 oktober? Omdat 1 november vandaag het Allerheilige is. En Rooms-Katholieken toen ook al worden geacht om met Allerheiligen naar de kerk te gaan. Dus om de meeste mensen te bereiken deed Luther dat op de manier waarop hij het deed. Allerheiligen. Toen de kerk pas bestond, toen waren er mensen die zich op een of andere manier toch onderscheiden van de gewone mensen. En die mensen stierven en die werden door sommigen op aarde aangeroepen. En die werden eigenlijk naar God gestuurd om een boodschap over te brengen, want daar komt het op neer. En als die boodschap verhoord werd, en dat kon bewezen worden, dat is nog een hele procedure tegenwoordig nog steeds, dan werd zo iemand heilig verklaard. En die werd elk jaar herdacht op zijn of haar sterfdag. Want wij zingen 5 december, Sinterklaas is jarig, maar die was helemaal niet jarig. Die is overleden op 6 december. Sinterklaasavond vieren wij op 5 december. Maar ja, als je een dag steeds wijdt aan een heilige, en er komen steeds meer heiligen, dan zijn er meer heiligen dan dagen. En je kan er niet 3 op 1 dag herdenken. En daar hebben ze dan het volgende voor gevonden. We schuiven ze allemaal op 1 hoop. En op die dag, dat noemen we Allerheiligen, de dag van alle heiligen, herdenken we ze. Ja, daar zit iets in. Vroeger stond er in de krant dat Rooms-Katholieke zaken op Allerheiligen gesloten waren. Want dan kon je daar als klant niet terecht. Maar ook dat gebruik behoort tot het verleden. Maar we hebben het vandaag niet over al dat heilige, maar we hebben het over wijsheid. En wijsheid is een begrip dat wordt vaak verward met geleerdheid. En dat is fout. Want geleerdheid, dat kun je eigenlijk jezelf aanleren door middel van een studie bijvoorbeeld. En je kunt het bewijzen door het behalen van een bepaald diploma of een akte. Maar wijsheid is heel wat anders. Wijsheid, daar hoef je geen diploma voor te hebben, maar dat is eigenlijk het resultaat, zo noem ik dat altijd maar, van het doorlopen van de levensschool. Het doorlopen van het leven wat je daar allemaal tegenkomt, om dat eens te overdenken en om je eigen positie daarin te plaatsen. Want je kunt wel zeggen, nou, er zijn op het ogenblik coronamaatregelen en we worden zo beknot door de regering. Wij gaan een opstand organiseren. En je weet eigenlijk op het ogenblik niet hoe erg of dat is. Mensen die nu al verjaagd zijn van het Binnenhof, die komen daar om onze parlementariërs uit te schelden. De vreselijkste woorden worden gebruikt. Mensen geven zich over aan complottheorieën, waarvan je eigenlijk niet weet hoe ze daar nou bij komen en hoe ze dat nou serieus kunnen vinden. Mensen die er niet bij nadenken waarom nu al die maatregelen getroffen zijn. En als je daar niet over kunt en wilt nadenken, dan ontbreekt het je toch, althans dat durf ik te zeggen, aan een bepaalde vorm van wijsheid. Want het is niet voor de aardigheid dat wij zo beknot zijn. Het is voor ons aller welzijn en het is te hopen dat er ook mensen zijn die toch zo wijs zijn om daar naar te luisteren. En dat doen wij, want we zitten hier verspreid in de kerk. En we brengen het woord op een afstand, laat ik het zo maar zeggen. Ik doe dat vandaag zonder stola, want de stola is op een of andere manier verdwenen, maar niet terzijde. Maar goed, het leesrooster brengt ons vandaag in contact met het spreukenboek. En het is eigenlijk een witte raaf, dat vond ik eigenlijk wel leuk, want dat komt bijna nooit voor. Ik heb onlangs eens gepreekt in Ter Aar en toen ging het over Nehemia. Dat was voor mij ook iets nieuws in die zin, dat ik dat in het leesrooster nog wel eens een keer gezien had, maar dat was dan op een andere dag. Maar goed, vandaag hebben we het daarover. Het spreukenboek, een mogelijkheid om er eens een keer bij stil te staan, om daar kennis van te nemen, zij het maar van een heel klein gedeelte. Want zo vaak komt het niet voor dat het boek op het rooster staat. Vreemd eigenlijk, want er zijn heel wat delen van de inhoud die verweven zijn met ons dagelijks leven, met ons dagelijks taalgebruik. En vooral ook met de spreekwoorden daarin. Wie een kuil graaft, staat er, en daar voegen wij dan aan toe, voor een ander, zal daar zelf invallen. Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven. Een wijs zoon verheugt zijn vader, enzovoort, enzovoort. We kunnen er talloze in vinden. En mensen die grootgebracht zijn met de Bijbel, die hebben op dat gebied heel wat zegswijzen voor handen. En die kunnen op zo'n manier, denk ik ook, hun wijsheid wat uitbreiden. We hebben het haast altijd over Salomo als de auteur. Maar dat is slechts gedeeltelijk waar. Er zijn namelijk verschillende auteurs aan te bewijzen. Salomo is er slechts één van. Hij heeft op zijn naam staan hoofdstuk 10 tot en met het 16e vers van hoofdstuk 27. En dan nog de hoofdstukken 25 tot 29 vers ook 27. Weliswaar het voornaamste gedeelte uit dat hele spreukenboek. Maar er wordt altijd gesproken over de spreuken van Salomo, ondanks die andere auteurs. Maar er is ook sprake van woorden van wijzen en spreuken van wijzen uit de mond van ene Ager en woorden van Lemuel. En ons tekstwoord komt uit de vrij lange inleiding waarvan we slechts gissen kunnen wie die geschreven heeft. Wijsheid begint met ontzag voor de Heer. De vrees des Heren, stond er vroeger, is het beginsel der wijsheid. Stond op christelijke scholen. Het staat er nog wel, Maar de vrezen des Heren, daar hebben we het niet meer over. Gisteren stond er in de krant, wij toe zijn aan de weet ik hoeveelste Bijbelvertaling. En dan moet hij, als het over God gaat, weer met een hoofdletter worden geschreven. En dan is er weer een ander die zegt, ja, maar als je dat doet, dan komt het mannelijke aspect te veel naar voren. En zo blijf je maar rommelen. En zo krijg je straks weer een andere vertaling, denk ik. Maar de vrezen des Heren, dat kennen we allemaal nog, maar wat is dat nou? Vrezen. Ik vrees dat hij corona heeft. Ik ben er bang voor dat hij die ziekte heeft opgelopen. Ik vrees dat het niet goed gaat met de wereld. Ik ben er bang voor dat de wereld op een of andere manier in een recessie verzeild raakt. Dat is bang zijn voor. Maar als je de Heer vreest en je zegt nou ik vrees de Heer want ik ben bang voor hem. Dan ben je verkeerd bezig. Want bang zijn voor God, dat hoeven we helemaal niet. Vrezen betekent ook ontzag geven aan, ontzag verlenen aan. Je neerleggen bij wat iemand zoals God je te vertellen heeft. En dat proberen ook met wijsheid en vanuit je wijsheid tot een goed einde te brengen. Als we het woord van onze tekst vergelijken met wat er staat in hoofdstuk 1 vers 7a... Dan begint het hetzelfde. Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. De vrezen des Heeren. Dat is het eigenlijk een motto. Dat is de kernspreuk van het hele boek. Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. Dus je kunt God niet buitensluiten. Je kunt ook niet zeggen, nou, dat bedoelt hij niet zo. Ik zal wel even vertellen wat hij daar dan wel mee bedoelt. Dat is ook heel erg gevaarlijk als je aan de gang gaat. Maar er worden twee wegen aangetoond. Het toont de waarde aan van de vrees voor de Heer en wijst op hetgeen dwazen doen. Ik weet niet of u dat schilderij nog kent van de smalle en de brede weg. Die brede weg, daar had je... Ja, er vroeger zo'n ding aan de muur hangen, in de gang weliswaar gelukkig. Daar werd je langs een café geleid en een theater en weet ik wat allemaal. En tenslotte kom je dan in de hel. Daar zag je allemaal vlammen en daar zag je een driehoekje, dat was het oog van God. En er gezegd onderaan was een klein poortje, dat was dan de enge poort. En daar gingen maar een paar mensen in. En na allerlei bochtige en ongelijke wegen kwamen ze terecht in de hemel. Dat is natuurlijk een beetje kinderlijk uitgebeeld, maar ik vond het toch altijd wel aardig om daar naar te kijken. Overal stond nog een tekst bij waar je het vinden kon. Maar daar gaat het eigenlijk om. Dat je de juiste keuze maakt. Dat je niet denkt, nou ja, die wet bestaat wel en ik zal het allemaal wel gelezen hebben en ik zal het nog wel eens lezen en ik heb het vele malen in de kerk gehoord. Maar ik trek me er niet zoveel van aan. Ik zie het breed. Terwijl iemand anders zegt, ja, maar... Je moet wel God proberen te dienen en je moet wijs handelen. Dus probeer nou maar in te gaan door die enge poort. Er gingen er ook niet zoveel in, denkend aan dat schilderij. Maar gelukkig waren er wel mensen die toegang kregen door middel van die enge poort. Bang zijn voor, dat bestaat dus niet. Gezag hebben voor, daar gaat het om. Wij hebben God. En we kunnen hem van alles vragen en we kunnen van alles tegen hem zeggen. Er staat ergens in het verhaal, als Mozes op de berg is om de 10 geboden in ontvangst te nemen, dan staat er, toen sprak God met Mozes zoals iemand spreekt met zijn vriend. En dat vind ik altijd een mooie uitdrukking. Want als je een vriend hebt, dan kun je er alles aan kwijt. Dan zijn er geen onderwerpen haast die niet bespreekbaar zijn. Of die niet besproken worden. In vele jaren heb ik afscheid genomen van een vriend waarvan ik vanaf de kleuterschool 77 jaar mee bevriend ben geweest. En je groeit op als kinderen en die zitten te plakken en te lijmen voor de juffrouw. Die versjes leren. Maar je groeit ook op door de lagere school heen met... De Bijbelse geschiedenislessen onder andere. En je gaat, en dat gingen we ook met z'n tweeën, naar het voortgezet onderwijs. En dan kom je weer een eindje verder. En zo zijn er elke keer van die onderwerpen waar je het over hebben mag in alle vrijheid. De Heer sprak met Mozes zoals iemand spreekt met zijn vriend. Nou, zo spreekt hij met ons ook. Dat neem ik er altijd maar van over. Wij kunnen God wel eens een verwijt maken. En als je nou bang bent voor God en je doet dat, dan ben je bang dat hij je dat kwalijk neemt. Hij kan er wel verdrietig over worden misschien. Bij God is vergeving altijd geweest, staat er in Psalm 130. En als je God wat vragen wil, dan kun je dat doen. En sommige mensen vragen zich af, als we naar onze Romeinse broeders en zusters kijken, waarom je nou zo vaak bijvoorbeeld zo'n wees gegroet moet bidden. Is één keer niet genoeg. Bid u maar, heb ik eens in Volendam gehoord, na een biecht. Ik was met iemand mee en die ging biechten. Die kwam uit het biechtokje terug. Ik zeg, wat moet je nou doen? Toen zei hij, ik moet 10 Ave Maria's bidden. Ik zeg, waarom? Ja, dan ben ik van mijn zonde verlost. Dat is voor wat hoort wat. En zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Het gaat om het feit dat wij God zien als de almachtige, als de alwetende. Als degene tegen wie we alles kunnen zeggen. Als degene die ons daarop niet afrekent, ons wel waarschuwt, maar ons toch steeds weer de kans geeft om samen met u het opnieuw te proberen. Ja, we denken misschien dat we buiten God kunnen. Ik denk aan Schipbreukeling, dat heb ik eens gelezen. Die overboord geslagen zijnde in uiterste nood schreeuwde, God, help me. En een paar minuten later riep hij, het hoeft niet meer, want ik heb al een touw. Kijk, dan wordt de roep tot de Heer gedevalueerd. Tot een soort van roep om eerste hulp bij ongelukken. Dominee H.A. Visser was de dominee van de Westerkerk vroeger. En die stond ergens in Gelderland, geloof ik, in zijn eerste gemeente. En daar had hij de bidstond voor gewas en arbeid. En hij kwam een boer tegen de volgende dag en hij zei, waarom was u niet in de kerk? En toen zei boer, dat hoeft niet meer, want ik heb nou kunstmest. Kijk, in het boek Job staat in hoofdstuk 36 ergens dat God geweldig en groot is, maar dat hij niets gering acht. God is machtig, maar hij minacht niet. En het vrezen van of voor God impliceert dat wij de grootheid wel degelijk in de gaten zullen moeten houden. We zijn, in alle eerbied gesproken, niet met God op school geweest, als u begrijpt wat ik bedoel. God is onze vriend, heb ik vroeger tegen mijn leerlingen gezegd, maar niet ons vriendje. Daar moet je als een vriend met een hoofdletter mee omgaan, ook in je gebeden. Als we iemand eigenlijk vrezen in de zin van eerbied hebben voor hem, dan nemen we diegene serieus. En dat geldt in het bijzonder voor ons eerbiedigen van de Allerhoogste. Die moeten we serieus nemen in die zin dat we daar ook serieus mee moeten omgaan. Ook serieus met zijn geboden omgaan. God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dat zijn de goddelijke spelregels waar wij ons met alle vezels van ons bestaan zullen moeten houden. En we hoeven maar om ons heen te kijken om te zien dat er nogal wat schort aan het houden, zich houden aan die regels. Ik heb wel eens meer gezegd, alle ellende en ruzie en alle scheidingen die op aarde plaatsvinden, scheidingen niet in huwelijken, maar ik bedoel in kerken en in het bedrijfsleven, die komen allemaal voort uit het feit dat mensen zich niet gehouden hebben aan één van die twee regels of aan alle twee niet. Ons tekstwoord is te combineren met wat er staat in hoofdstuk 1 vers 7. En dat heb ik al gezegd, de vrezen des Heren is het begin der wijsheid. Of is het begin der kennis. Dat is wat anders. Kennis staat in nauw verband met begrijpen. Met inzicht hebben in. Wijsheid komt van het Hebreeuwse woord chokma. Want wij spreken van iemand die goed bij zijn hoofd is. Hij is goochem. Dat komt daarvan. In de stam van dat woord zitten begrippen als vast zijn, stevig zijn, ervaring hebben, zodat men de juiste middelen weet te kiezen om zijn doel te bereiken. Met andere woorden, als wij op een of andere manier inzicht zullen hebben in Gods wil, jegens ons en jegens anderen, als wij de juiste middelen kiezen in de betekenis van ons in ons bestaan en we willen ons aan die wil van God houden en aan de geboden houden, dan bereiken wij ons doel. Het gaat niet om geleerdheid. Het gaat niet om knappe koppen. Het gaat niet om diploma's en getuigschriften of om technische handigheid. Al die begrippen die hebben te maken met het profane leven, die zijn natuurlijk nooit weg. Maar in het eeuwige leven, of zo we willen in het voorportaal daarvan, zijn ze niet van waarde. Het gaat er in het spreukenboek om de lezers de ware wijsheid aan te brengen, zodat ze de juiste levenskunst gaan bezitten als vrucht van de vrees voor God. Het een is het gevolg van het ander. Maar goed, dat zeg ik wel eens meer. We denken erover na en we zeggen misschien ja, de Bijbel heeft gelijk en de uitleg, die is ook wel duidelijk. Maar dan komt er nog wat. Namelijk de vraag aan jezelf, zou ik me daaraan willen houden? Sta ik daarachter? Nee, zeggen al die lui die zich verzetten tegen corona. Wij staan niet achter die dingen. Achter de corona-sluitingen enzovoort. Wij staan niet achter die dingen. Dus wij zoeken ons gelijk. En dat zoeken we in schelden en tieren. In het beledigen van mensen. Dat zoeken we, dat hebben we in het buitenland gezien, in het ingooien van etalages van grote zaken. Dat zoeken we door de politie dwars te zitten. Kijk, wij leven niet natuurlijk als betrokkenen bij die opstandigen in het coronaverhaal. Maar wij zijn allemaal mensen die op een bepaald moment beslissingen zullen moeten nemen. We zijn allemaal mensen die op een bepaald moment zullen denken, wat moet ik nou doen of wat moet ik nou niet doen? Moet ik iemand met wie ik iets heb nou de hand reiken en zeg nou zand erover? Of moet ik hem levenslang eigenlijk negeren? Moet ik iemand die mij beledigd heeft eigenlijk tot de orde roepen? Dat kan natuurlijk. Maar je moet niet kwaad blijven. Want dat is de bedoeling niet. Als ik dat zeg, dan heb ik het zelf altijd erg moeilijk. Want ik heb ooit eens een buurman gehad die ons, mevrouw en mij, voor allerlei gekke dingen uitmaakte. En als ik die man tegenkom, dan kan ik toch er niet toe komen om hem hartelijk gedag te zeggen. Dat is mijn fout, maar ik beken het maar. Ik vind dat heel moeilijk. Het actueel zijn van de Bijbel wordt gevormd door de illustratie die gegeven wordt door middel van het verhaal, de gelijkenis die Jezus vertelt als het gaat over de wijze en de dwaze maagden. En daarin moeten we goed kijken naar de vergelijking. U kent allemaal dat verhaal. Het koninkrijk der hemelen wordt vergeleken met 10 meisjes. Half om half. 5 wijs. Ze hebben in het verleden misschien wel geluisterd naar mensen die ervaring hebben met het ontsteken van verlichting. En half dwaas. Mensen die denken, nou, het zal wel goed komen. Ik neem geen voorzorgsmaatregelen. En ja, wat hen overkwam, dat is wegens gebrek aan brandstof. Zodat ze uiteindelijk in het stikdonker terechtkwamen. En daar konden ze haast moeilijk uitkomen. Die 5 dwazen die hadden misschien wel dezelfde verhalen gehoord als hun wijze collega's. Maar ze hadden willens en wetens geen acht willen slaan op de praktijkhistorie. En de ene helft had zich, om bij ons onderwerp te blijven, willen voegen naar de voorschriften. En de andere die hadden zich daaraan onttrokken. Ordinaire ongehoorzaamheid die tot een catastrofe leidde. Zo mogen we het wel interpreteren. En dat verhaal dat vertelt Jezus ons natuurlijk niet als een soort van tijdverdrijf. Maar ik zal eens wat vertellen. Nee. Dat verhaal, dat vertelt hij ook niet. Om het als een verhaal te blijven beschouwen. En nu komt als een wijsheid. Zijn wij nou zo wijs om te zien dat wij als het ware bij dat geheel betrokken zijn. En dat dat verhaal ons een spiegel voorhoudt. Kijk maar eens wie je bent. Kijk maar eens hoe je eruit ziet. Bepaal maar bij wie je hoort. Bij de wijzen of bij de dwazen. En als de conclusie dat laatste is. Want dat komt het meest in aanmerking, laten we eerlijk zijn. Denk dan nog eens aan het woord van de spreukendichter. Wijsheid begint met ontzag voor de Heer. Daar schort het klaarblijkelijk aan. En met die slotsom kunnen we natuurlijk nooit tevreden zijn. Als er iets schort aan onze vrees, onze hoogachting, onze eerbied voor de eeuwige, dan zal daar iets aan gedaan moeten worden. Bijbelverhalen willen dikwijls iets aan ons veranderen. Dat zien we hier heel duidelijk. En wat er veranderd moet worden, dat kan een dominee niet vertellen of iemand anders, dat moet je zelf uitvinden. Vanuit en met je wijsheid die je opgedaan hebt. En je moet dan ook nog bepalen of je dat dan nou wel wil. En als die verandering uitblijft, dan blijft de wijsheid uit met alle gevolgen van dien. Christen zijn en kerklid zijn in deze tijd, in 2020, dat eist van ons dat wij de handen uit de mouwen steken. Waarom? Om in onszelf en in de richting van anderen ons geloof, onze vrees voor God handen en voeten te geven. En wel in alle leef- en in alle werkverbanden waarvan we deel uitmaken. Wij mogen laten zien, elk op zijn of haar eigen unieke manier, dat wij God vrezen. Dat wij rekening met hem houden. Dat wij door hem ons leven laten bepalen en bestaan vanuit het beginsel: het is uw zaak, o Hoofd en Heer, de zaak waarvoor wij staan. Dan valt het te leven en te werken en te hopen. Dan mogen wij elkaar op Gods goede aarde beminnen. En dan mogen we wijs zijn en ons voegen naar zijn wil, die het goede met al zijn kinderen voor heeft. Dan mogen we ons verlost weten uit de macht van alle zonden die we maar bedenken kunnen. Want wij hebben een bruidegom met een hoofdletter die we tegemoet mogen gaan, voorzien van goede lampen die gevuld zijn met goede brandstof. Mogen wij, gemeente, openstaan voor hem die ons onderwijzen wil. Die ons onderwijzen wil als de grote meester met twee hoofdletters. Die al zijn leerlingen huiswerk opgeeft. Huiswerk dat niet gemakkelijk is. Maar ook niet onmogelijk. Want die meester, die wil onze hand vasthouden. Ik herinner me nog de juffrouw van de eerste klas van de lagere school. Toen ze overleden is, heb ik haar nog begraven in Ankeveen. Die zei: wat schrijf jij slordig? Ik zal je hand eens vasthouden. En samen met haar maakten we de mooiste letters. En toen ze me losliet, toen was het meteen een stukje beter. Nog niet helemaal goed, maar toch een stukje beter. Ik moet altijd aan dat beeld denken, omdat ik het zelf heb meegemaakt, dat iemand je hand vasthoudt. Bij het invullen van ons bestaan is er één die onze hand vasthoudt. Dat is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ook onze God en onze Vader is. Die ons helpen wil, de toekomst door en de grote toekomst tegemoet. Omdat hij ons dat van harte gunt. Amen. Wij luisteren naar het orgel. Wacht auf, ruft ons die stimme, speelt organist net, waak op. Want er roept een stem, die stem schrijven we met een hoofdletter. Want die stem is van God en die mogen we horen in onze eigen taal. In gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen willen wij belijdenis doen van ons geloof met de woorden van het apostolicum. En we willen dat zo mogelijk staande doen. En ik hoop dat een ieder in haar en zijn hart kan instemmen met de woorden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. U mag weer zitten. Wij willen samen danken en bidden. Heere God, wij danken u voor uw woord. En we zien in u de grote leraar die ons onderwijst in zaken het leven dat wij leven voor uw aangezicht. En we danken u dat u ons van tijd tot tijd wijst op hetgeen wij eigenlijk zullen moeten doen en niet zullen moeten verwaarlozen. En er zijn dingen die we wel eens vergeten, maar u wordt niet moe om ons telkens bij de hand te nemen en ons zo door uw woord te geleiden, dat wij bij bepaalde opmerkingen van u terechtkomen om die ter harte te nemen. Want u bent niet de God die ons dwars wil zitten, maar u meent het goed met ons, want u bent een bron van vreugde. En wij danken u dat u mensen uitnodigt tot het bruiloftsfeest, dat wij van tijd tot tijd in de vorm van het heilig avondmaal ook mogen vieren. Het bruiloftsfeest van het koninkrijk dat ons te wachten staat. En wij vragen u, Vader in de hemel, schenk ons voortdurend de kracht van uw geest, die ons ontvankelijk maakt voor de tekenen van uw komst. Vandaag en tot het einde van onze dag. Ga met ons mee de nieuwe week in die met deze dag is begonnen. Ga met ons mee alsjeblieft door de coronacrisis heen. En wees met allen die het moeilijk hebben op wat voor gebied dan ook. We denken aan de economische achteruitgang van bedrijven. We denken aan de dreiging van faillissementen. We denken aan de beloften van de regering om de verzorgenden een bonus te geven die nog maar steeds niet is gerealiseerd. We denken aan al die mensen die zich inspannen voor hun medemens, omdat die medemens in vervelende omstandigheden verkeert. En een van die medemensen is onze zuster Henny Bos, die op het ogenblik in het ziekenhuis ligt. Zij heeft iets wat lijkt op een darmafsluiting en dat is gevaarlijk. En daar probeert men iets aan te doen. En daarom bidden wij u voor haar om genezing, een mogelijke terugkeer naar huis, naar haar kinderen. En we bidden ook voor hen aan wie zorgen zij is toevertrouwd. Heer, geef dat deze ziekenhuisopname en de behandeling een goed resultaat mogen hebben. En dat ook Henny Bos weten mag dat zij er niet alleen voor staat, maar dat zij haar hand in de uwe mag leggen. En zo mag afwachten wat er gebeuren gaat. Wees haar nabij. Misschien in haar angst, maar ook in haar overgave aan haar hemelse Vader. Wees met haar kinderen. En geef dat zij alle mogen weten dat u van uw kinderen houdt en dat u ze niet in de steek laat. Wilt u ons een goede week geven? Laten wij horen van cijfers die mogen horen van cijfers die naar beneden gaan als het gaat om ziektegevallen. Want de laatste tijd zijn wij dagelijks geschrokken van de toename van die cijfers. Maar Heer, we vertrouwen op u. En wij geven ons met hart en ziel aan u over. En we mogen weten dat u het bent van wie wij afhankelijk zijn. En dat u ons niet afwijst. Dat u naar ons stem horen wil. En dat u ons verhoren wil. Dat willen we graag, maar dat is aan u. En we pleiten op uw barmhartigheid in zake het verhoren van onze gebeden. Wilt u ook naar ons luisteren als wij in een ogenblik van stilte de inhoud van ons hart voor u openen? En al onze woorden mogen wij onderbrengen in dat ene woord dat wij samen de Heer Jezus nazeggen als wij bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij luisteren nu nog naar het slotlied 846, 1 en 6. Opstaan. Wij mogen hier van hier gaan in vrede, dragende de zegen van de Heer, om daar waar de Heer ons de kans geeft, die zegen ook aan anderen te kunnen doorgeven. De Heere zegene en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.